We zijn bij Markus 7 aangekomen. Markus 7, vers 24 tot en met 30. Markus 7, vers 24 tot en met 30. Daar staat: en hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus. En toen hij in huis was binnengegaan, wilde hij niet dat iemand het wist. Maar hij kon niet verborgen blijven. Want terstond hoorde van hem een vrouw, wie dochter een onreine geest had. En zij kwam tot hem en viel hem te voet. Deze vrouw was een Griekse, een Syrofenetische van geboorte. Vers 29 nog even. En hij zeide tot haar: om dit woord ga heen, de boze geest is uit uw dochter gevaren. En toen zij naar huis gegaan was, vond zij het kind te bed liggen en de boze geest uitgevaren. Tot zover dit stukje. Misschien is het handig en goed om ook het parallelstukjes te lezen uit Matteüs 15. Daar vind je hetzelfde gedeelte, maar dan een iets ander accent. Daar staat boven in vers 21, Matteüs 15, vers 21, de Canaanese vrouw. Dat kan je wat makkelijker uitspreken. Matteüs 15, vers 21. En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit het gebied kwam en riep: heb medelijden met mij, Heere, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende: zend haar weg, want ze roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar ze zeiden: zeker, Heere, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Tot zover deze twee gedeelten die heel mooi op elkaar aansluiten. Ze vullen elkaar aan en dat is best wel heel goed. Ik doe dat heel vaak als ik een stukje uit het evangelie lees. Soms heb je maar één evangelie waar je terug kunt vinden, soms drie, maar soms ook vier, dat je in elk evangelie kunt terugvinden. Dat is niet omdat de ene evangelist het beter wist dan de ander, maar elke evangelist die laat van zijn kant zien wie de Heer Jezus is. En met z'n vieren vormen ze een heel mooi, compleet beeld, vullen ze elkaar aan wie de Heer Jezus is. En u weet het nog wel, zo ongeveer hoe het was. Matteüs beschrijft de Heer Jezus met name als de koning. Hè? Het koningschap laat Matteüs met name zien. Lucas beschrijft de Heer Jezus als de mensenzoon. Johannes beschrijft de Heer Jezus als Gods zoon, de zoon van God. En Marcus als de dienstknecht. Nou, en met z'n vieren beschrijft ze het leven van de Heer Jezus en vullen ze elkaar daarin aan. Nou, als we even gaan kijken naar Markus, dan heb je het idee van, daar staat hij stond op. Nou, dan hebben we het idee van, hij lag zeker op bed en hij stond op en hij vertrok. Maar letterlijk staat er, hij maakte zich op. Hij maakte zich reisvaardig. Hij vertrok naar de streken van Tyrus en Sidon. In Matteüs hebben we net gelezen, hij vertrok en hij zocht hij trok zich terug. Hij trok zich terug, hij wilde rust hebben in zijn leven. Nou, we hebben voorafgaand al gezien dat hij overvoer naar die kant om rust te krijgen, maar daar werd hij al ontmoet, begroet door een heleboel mensen. Toen stak hij over naar een ander gebied en daar stonden de mensen ook weer op hem te wachten. De Jezus was kennelijk op zoek naar rust, rust om met zijn vader alleen te zijn, rust, om ook zijn discipelen te kunnen onderwijzen in alle rust. Maar ja, hij kon die rust nergens vinden. Uiteindelijk dacht hij, weet je wat ik doe? Ik vertrek naar het buitenland en daar vind ik dan wel de rust. Hij zocht de eenzaamheid op. Dit keer over de landgrenzen, maar ook daar, ja, lezen we op een gegeven moment, hij ging een huis binnen, hij ging niet zomaar een synagoge binnen, maar hij ging een huis binnen. Hij dacht, nou, dan zal niemand weten dat ik hier ben. En dan staat er zo mooi, en dat viel mij heel erg op in het stukje wat we gelezen hebben, in vers 24, het laatste stukje, daar staat, maar hij kon niet verborgen blijven. Wat mooi, hè? Hij kon niet verborgen blijven. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment, een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Als je 's avonds door Israël rijdt, of door Oostenrijk rijdt, dan zie je tegen zo'n berghelling allemaal lampjes en je kunt zo'n stad niet verborgen houden. Nou, zo is het eigenlijk met de Heer Jezus ook. De Heer Jezus kun je nooit verborgen houden. Er staat een heel mooi vers hierover in de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 4. In 2 Korinthe 4, vers 11, daar staat. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Hier staat heel duidelijk dat met name ook door beproeving, dat we als het ware zelf aan onszelf sterven, dat het leven van Jezus, dat Jezus zichtbaar wordt in ons persoonlijk leven. Nou, hier staat hij kon niet verborgen blijven. Als de Heer Jezus in ons woont en mag groeien in ons, groter mag worden in ons, dan blijft Jezus niet verborgen in ons leven. Maar dan zul je mensen tegenkomen die toch op de een of andere manier ontdekken van, hé, en wat is er met jou aan de hand? Je bent anders. En dat heb je zelf niet eens door. Ik vind het zo mooi van Mozes, die was een poosje bij God op de berg geweest. Je zou kunnen zeggen bij God op audiëntie geweest. En zonder dat hij het wist, straalde zijn gezicht. Je bent zeker bij God geweest. Ja? Dat had je bij Stefanus ook. Ik denk niet eens dat hij het zelf doorhad, maar zijn gezicht straalde. Het was af te lezen van zijn gezicht. Nou, en ik denk dat als Christus de kans krijgt en mag wonen in jouw hart en mag werken in jouw leven, dan hoef jij je best niet te doen van, oh, nou moet ik Christus bekendmaken. Natuurlijk, dat is heel mooi. Maar het is echt niet zo dat de apostelen hier de stad Tyrus doorgingen van, Jezus is er, Jezus is er. Nee, hoeft er niet eens. Want hij werd wel ontdekt. Dat is een andere manier, hè? Wij zijn soms zo hard bezig, maar om te laten zien wie Jezus is. Maar wees heel eenvoudig een kind van God. En laat Gods geest in ons leven groeien. Dan zegt er Jezus ook, dan moet je mijn getuige zijn. Nee, dan ben je mijn getuige. Ja? Dus hier zien we heel duidelijk, hij kon niet verborgen blijven. En ik hoop dat het in onze gemeente, maar ook in jouw leven gaat gebeuren. Dat anderen, en daar hoef je heus niet op allerlei manieren voor in te spannen. Ik denk dat het veel meer komt door overgave. Door toewijding aan de Heer. En dan zal de Heer Jezus in jouw leven ook zichtbaar worden. Dan kan hij niet verborgen blijven. En dan krijgen we te maken met deze vrouw. Nou, in Matteüs staat dat deze vrouw achter de Heer Jezus aanliep. En riep, zoon van David. Hoe deze vrouw dat wist, weet ik niet. Maar zij gebruikte de term zoon van David. En als je zoon van David gebruikt, dan zei ze daarmee eigenlijk, hij is de verwachte Messias. is de koning die zou komen, de zoon van David. Nou, deze vrouw die roept de heer Jezus achterna. En dan zeggen de discipelen op een gegeven moment, zij roept ons na, verbied het haar. En ja, wijs haar terecht. Nou, is het misschien al belangrijk om te weten waarom dat de heer Jezus zo bot is tegen deze vrouw. Het zal je maar gezegd worden van, ik ben niet voor jou gekomen. Maar dat zegt de heer Jezus letterlijk. In Matteüs zegt de heer Jezus heel duidelijk, ik ben hier niet voor jou. Nou, om dat uit de mond van de heer Jezus te horen, ik ben hier niet voor jou. En als deze vrouw dan aandringt, dan zegt hij, nee, ik ben niet voor jou. Ik ben alleen voor mijn volk Israël hier gekomen en niet voor jou. En dan denk je natuurlijk van, ja, wat doe je dan hier in Tyrus en Sidon? Wat doe je dan over de landsgrenzen? Zou de Jezus hier iets duidelijk mee willen maken? De Jezus die was een poosje daarvoor in Nazareth geweest. En u weet wel, in Nazareth werd hij bijna van een helling afgedouwd. Bijna. Weet u waarom? Omdat de Jezus zei, en dat kun je lezen, laat ik maar even lezen in Lucas 4, Lucas 4 vers 26... Lucas 4, vers 26, want daar werden de Joden zo boos om dat hij dat zei. Lucas 4, vers 26. Ja, misschien goed om te beginnen bij vers 25. 24, daar staat: voorwaar ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Nou, dat was dus Nazareth, zijn vaderstad. Doch ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er een grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarfat of Sarepta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, doch wel naar Aman de Syriër. Nou, en dan staat er, en allen in de synagoge werden met toren vervuld. En ze wilden van een steilte naar beneden storten. Nou, wat de heer Jezus hier zegt over Elia, dat hij en Sarfat, wat hier staat Sarfat, dat is precies het plaatsje, dat ligt precies tussen Tyrus en Sidon in. Tyrus en Sidon in Fenicië, niet Venetië, maar Fenicië, dat ligt net boven Israël, dat is het huidige Libanon. En daar ligt dat plaatsje Sarfat. En het zou best kunnen zijn dat de Jezus naar hetzelfde plaatsje gegaan is. En daar komt ook deze vrouw of een vrouw hem tegemoet. Ik vind het trouwens wel heel mooi dat je heel regelmatig ontdekt dat vrouwen met hun kinderen naar Jezus komen. Een paar uitzonderingen. Jairus kwam voor zijn dochtertje naar de heer Jezus. Maar heel vaak zie je dat vrouwen naar Jezus gaan voor hun kinderen. En ik heb u dat wel eens meer verteld. Hè? Dat er onderzoek geweest is aan mensen die gevraagd werd, hoe komt het nou dat jij tot geloof gekomen bent? Dat de meeste mensen zeggen voor 80% door mijn moeder. Dat is wat. Daarnaast door mijn vader en daarna door de dominee. Ja? Maar dat een moeder, een vrouw, zo'n belangrijke rol kan spelen in het geestelijk leven van een kind. Nou, hier zie je dat deze moeder voor haar kind, als het ware, buigt voor de heer Jezus. En naar de heer Jezus toe gaat. Dus zoals Elia de landgrenzen overstak naar Sidon en Tyrus, zo ook de heer Jezus. Nou, en dan krijg je het dus te maken met de houding van de heer Jezus. De houding van de heer Jezus die zegt, dit is het brood voor de kinderen. En het brood voor de kinderen, dat is niet voor jullie. Dat is niet voor de heidenen. Laat het duidelijk zijn. Klinkt misschien heel gek, maar het was in de Bijbel het Joodse volk en de rest. Anders niet. En dat klinkt misschien heel gek, het was het Joodse volk en de volkeren, de heidenen En als wij het hebben over heidenen, denken we gelijk aan vreselijke verkeerde volkeren. Nee, de heidenen, dat was gewoon niet Joden. Nou, en de Heer Jezus was gekomen voor het Joodse volk. Nou, en dat klinkt misschien wel heel vreemd. Het evangelie was er eerst voor het Joodse volk. Ja, misschien een paar teksten erover. Als je kijkt in Matteüs 10, drie teksten wil ik erover lezen. In Matteüs 10, vers 5. Matteüs 10, vers 5. Daar zien we dat de Heer Jezus de 12 apostelen uitzendt om het evangelie te verkondigen. En dan staat er, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van de Samaritanen binnen, dat waren half heidenen, half joden. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Weet je, ik heb dat wel eens meer uitgelegd. Dit was niet zomaar het evangelie wat ze moesten verkondigen. Ze gingen ook niet naar individuen, maar naar steden, dorpen, landsdelen. Ze moesten verkondigen, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Moesten ze daar vertellen van, de Heer Jezus is voor je zonde gestorven, hij is opgestaan. Dat kon nog helemaal niet, want de Heer Jezus was nog helemaal niet gestorven. Dus als wij het evangelie verkondigen, is het een heel ander evangelie dan wat zij verkondigen. Wat moesten zij verkondigen? De Zoon van David is er. De Messias is er. Kom tot geloof in de Messias. En de Heer Jezus zei, toen hij begon te prediken, het koninkrijk is gekomen. Hij kwam als koning voor zijn volk Israël. En dat was de eerste prediking. Hij kwam niet als koning voor de heiden in de eerste plaats, maar hij kwam in de eerste plaats om koning in Israël op de troon van David in Jeruzalem te worden. Dat was de boodschap. Nou, heel interessant, als ik kijk naar Lucas 19, daar hebben we de geschiedenis van Zacchaeus, de tollenaar. Nou, Zacchaeus, de tollenaar, was ook een Jood. Hij was wel een beetje overgelopen naar de Romeinen, in dienst van de Romeinen, maar hij was puur een Jood. En dat staat heel duidelijk in Matteüs, of Lucas 19, vers 9. Lucas 19, vers 9, daar staat, en Jezus zei tot hem, heden, hij zegt eerst, heden wil ik bij jou in huis komen. En dan zegt hij, en heden is aan dit huis redding geschonken. Waarom? Nou, staat erachter, hè. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Een Jood. Hij hoorde bij Israël. Nog een tekst uit Romeinen, uit Romeinen 1, vers 16. En deze tekst heeft Paulus geschreven nog voordat hij in gevangenschap zat in Rome. We vermoeden dat Paulus ongeveer 67 na Christus gestorven is in Rome, terechtgesteld is. Een paar jaar daarvoor Petrus, een paar jaar daarna dus Paulus. En wat gebeurde er een paar jaar daarna? Toen werd Jeruzalem verwoest. Toen werden de Joden overal naartoe verspreid. En toen hield eigenlijk het Joodse volk de tempeldienst in Jeruzalem. Het was voorbij. En dat is waarschijnlijk hetgeen wat Petrus op een gegeven moment gezegd heeft. Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Dan lijkt het net of het voor het Joodse volk helemaal ophoudt. Dat is net gebeurd naar Paulus. Maar voordat dit gebeurt, zegt Paulus heel duidelijk in vers 16 van Romeinen 1. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En wat staat er dan? Eerst de Jood. Overal waar Paulus kwam, ging hij eerst naar de synagoge. Hij ging eerst naar de Joden. Hij ging ze eerst het evangelie uitleggen. En als de Joden hun hakken in het zand zetten en er Jezus verwierpen, dan ging Paulus heel vaak naar de heidenen. Nou, en die overgang, en dat hebben we toen gezien ook aan het laatste stukje van Handelingen. Bij die overgang, dan zien we als Paulus in de gevangenis zit in Rome en hij gaat sterven. Dan zegt Paulus op een gegeven moment van nu af aan begeef ik mij naar de heidenen. En dan zie je heel duidelijk dat op een gegeven moment het volk van Israël alle kans gekregen heeft om de Messias te aanvaarden, om de koning te aanvaarden, maar ze hebben geroepen, weg met hem, wij hebben de keizer. We willen niet dat hij als koning over ons heerst. En toen werd het koningschap voor Israël, als het ware uitgesteld, goed opletten, uitgesteld tot later. Het werd niet afgezegd. Want anders zouden de profetieën uit het Oude Testament niet in vervulling gegaan zijn. Maar het werd uitgesteld. En wanneer gaat het in vervulling? Nou, ja, nadat Israël verdween, en Israël uit het zicht verdween zou je kunnen zeggen, toen is God met een ander volk begonnen. Niet in plaats van, maar een nieuw volk, de gemeente. En als de gemeente straks opgenomen wordt, en we verwachten dat dat zomaar elk moment kan gebeuren, dan pakt God de draad met Israël weer op. Vandaar dat er Jezus ook gezegd heeft, let goed op Israël. Want als je kijkt wat er met Israël gebeurt, als de Joden weer terugkeren naar hun eigen land, en als Israël heel prominent aanwezig wordt in de hele wereldgeschiedenis, dan moet je weten dat mijn komst heel dicht nabij is. En dat ik de draad met mijn volk weer op ga pakken. En dan zullen ze de koning zien die zij verworpen hebben. En dan zullen ze alsnog tot geloof komen. Vandaar dat hier staat, eerst de Jood. Maar wat lezen we in de Bijbel? In de Bijbel staat dat de Heer Jezus op een gegeven moment ook wel heel duidelijk zegt, maar vele eersten zullen de laatste worden. En vele laatste zullen de eerste worden. De zaak wordt omgedraaid. En nu zien we heel duidelijk dat de Heer begonnen is met de gemeente. En misschien wel goed om Handelingen 15 er even bij op te slaan. In Handelingen 15 wordt die volgorde ook heel duidelijk aangegeven. In Handelingen 15, vers 14. Daar gaat Jacobus dat uitleggen hoe de volgorde is. Aan het einde van vers 13 staat, mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon, dat is Petrus, heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Om welk volk gaat het dan? Dat is de gemeente. Uit de heidenen. En dat is niet een noodplan geweest, maar dat wist God al lang van tevoren. Vandaar dat de Jezus al een voorproefje geeft om naar Sidon te gaan. Om te laten zien, niet alleen het Joodse volk, maar ook de heidenen. Maar het is Gods plan al lang geweest om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden van de profeet, gelijk geschreven staat, en zet er een dikke streep onder, want dan staat er in vers 16, daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weer opbouwen. En ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen. Weet u, deze vier versen zijn nou uiterst belangrijk om te weten wat Gods plan is met Israël en met de volkeren. Hier zien we letterlijk dat God eerst de gemeente verzamelt uit alle volkeren. Daarna, dat betekent als God daarmee klaar is, als het getal vol is en de gemeente opgenomen wordt, daarna zal ik wederkeren. En dat is zijn wederkomst om de vervallen hut van David, de troon van David, weer te herstellen. Je zou kunnen zeggen, het koningschap van David wordt hersteld. En dat er weer iemand op de troon van David komt te zitten. En dat is het begin van het vrederijk. Het duizendjarig vrederijk. En wat is het doel van het duizendjarig vrederijk? Dat God tot zijn doel komt met zijn volk Israël. En wat is zijn doel dan? Je zult tot zegen zijn voor alle volkeren. En wat gaat Israël dan doen? Dan staat er vanuit Jeruzalem zal Gods onderricht, Gods wet, onderricht worden aan de hele wereld. En dan zul je zien dat Israël, hè, want er staat hier heel duidelijk in vers 11 of vers 17, opdat het overige deel der mensen, dus de volkeren, de heidenen die er dan zijn, die zullen de Heer leren kennen. Door het onderricht vanuit het Joodse volk. En dan wordt het Joodse volk een zendingsvolk. En dan wordt het Joodse volk als het ware een volk waardoor God tot zijn doel komt met de volkeren op aarde. En om het natuurlijk compleet te maken, de Heer Jezus regeert dan met een ijzeren roede. Dat betekent niet dat de mensen vrijwillig de Heer Jezus zullen gehoorzamen. Er staat elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden. Het is niet allemaal vrijwillig. Daarom staat er ook, er zal gerechtigheid heersen. Als de Bijbel spreekt over de nieuwe hemel, nieuwe aarde, dan zal gerechtigheid wonen. Dat is wat anders. Maar hier zal de Heer Jezus regeren met een ijzeren roede, staat er. Hij zal koning zijn. En de mensen zullen moeten gehoorzamen. En dan zegt de Heer Jezus, laat de Heer Jezus heel duidelijk blijken, maar met mensen die mij moeten gehoorzamen, dat is niet de bedoeling dat ik met deze mensen de eeuwigheid inga. Vandaar dat Satan aan het einde van die duizend jaar nog een keer losgelaten wordt. En dan zal hij alsnog de mensen kunnen verleiden. En dan hebben de mensen alsnog de mogelijkheid om Jezus te verwerpen of om Jezus vast te houden. En dan zie je eigenlijk nog een schifting aan het einde van het duizendjarige vrederijk voordat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt. Vandaar dat hier Jezus dus zegt, nee, het is voor de Joden. En ik vind het zo ontzettend mooi, ontroerend, dat deze vrouw zegt, als de Jezus zegt, ja, maar ik kan het brood niet aan de honden geven. En dat deze vrouw zegt, ja Heer, maar de honden eten toch van de kruimeltjes die van de tafelen vallen. Ik vind het zo mooi hoe deze vrouw als het ware zich zo vernedert voor de Heer Jezus. Ik vraag niet een sneebrood. Ik vraag niet een stukje brood. Maar Heer, geef me dan maar een kruimeltje. En dan kan je nagaan wat dat ene kruimeltje in haar leven doet, hè? Dat ene kruimeltje maakte van haar een geweldige geloofsvrouw. Want ja, er staat dat de Heer Jezus zich verwonderde over het ongeloof van zijn eigen volk. En hier staat uiteindelijk dat de Heer Jezus zich verwondert over het geloof van een heiden. De Heer Jezus verwonderde zich en zegt, o vrouw, groot is uw geloof. Het is niet zomaar dat deze vrouw zegt, ja, maar ik heb er toch ook recht op. In heel veel situaties wordt het evangelie soms zo verkondigd dat mensen er recht op hebben. Mensen hebben nergens recht op. We hebben nergens recht op. Het is alleen maar pure genade dat wij kruimeltjes krijgen van God. Dat we brood krijgen van God. Het is alleen maar genade. En ik denk dat het woord van God ons dat ook heel duidelijk wil laten weten dat het pure genade is wat wij van hem krijgen. Deze vrouw beleed haar geloof tegenover de Heer. Heer, krijg ik maar een kruimeltje. Dat is voor mij al genoeg. En weet je, als wij ons geloof beleiden voor God, dan staat er, en Jezus beleed haar geloof voor de mensen. Wat is, o vrouw, groot is uw geloof. Aan de andere kant staat het zo. Als wij hem belijden voor de mensen, zal hij ons belijden voor zijn hemelse vader. Nou, geweldig dat we zo van deze vrouw mogen leren in dit prachtige stukje.